Leuk dat je weer luistert naar de Inner Expedition podcast. En vandaag ben ik in Hoofddorp bij het Koning Willem-Alexander Sportcomplex op bezoek bij Jan Slijver. Hallo.
Hey, hallo.
Hi, Jan Slijver is sportpsycholoog. Zo introduceer ik het dan, maar hoe zou je jezelf omschrijven?
Nee, dat klopt. Sportpsycholoog. Ja. En soms voor het bedrijfsleven ook sport- en prestatiepsycholoog. Performance coach.
Ja. Ja, want dat is ook wat ik heb begrepen. Hè. Het is veel breder dan alleen sport. Het eigenlijk alles waar prestatie bij komt kijken, gaan dezelfde principes op.
Ja, uiteindelijk werk ik vanuit de psychologie. En psychologie is de wetenschap die zich bemoeit of onderzoekt het gedrag, het denken en het voelen van mensen.
Ja. Oké. En je bent begonnen, als ik het goed heb begrepen, op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.
Klopt, Amsterdam.
Ja. Oké. En docent zelfverdediging, dat vond ik wel cool klinken. Ik weet niet...
Ja, dat was in mijn tijd, dus ik in 91 ben ik daar vanaf gekomen. En was er nog geen echte mogelijkheid tot specialisatie. Dat was zeg maar wel op het SIOS het geval. SIOS MBO, Academie HBO. Maar dat was toen in die tijd echt nog gericht om gymnastiek leraar te worden in het onderwijs. Dus toen heb ik twee dingen zelf ondernomen. Eén, dat was voetbaltrainer. Ik voetbalde ook nog, dus ik wilde voetbaltrainer worden. Dat heb ik gewoon bij de KNVB gedaan. En zelfverdediging kon ik oppakken, omdat daar een hele inspirerende docent rondliep. Dat was Jan Kallenbach. En dat is nog steeds een leraar van mij die ik sinds de ALO... altijd ben blijven bezoeken. Hij zette mij op het spoor omdat een vak was judo. En dat was voor hem veel meer dan judo, want dat werd tai chi ken. En hij had echt wel vanuit zijn karate achtergrond heel veel, straalde hij heel veel uit. En dat was voor mij aanleiding om binnen die ALO wat meer uren bij hem te gaan trainen. En toen kwam er een soort specialisatie inderdaad. Waarbij als je dan je bruine band minimaal ging halen in het judo, omdat dat het vak was, dan kon je de aantekening docent zelfverdediging krijgen.
Mooi. Ja, dus judo. En je zegt eigenlijk, hij is ook een beetje je coach gebleven. Want hij was dus eerst je docent. En,
Ja, voor heel veel van de ALO'ers die iets hebben met vechtsport, is Jan Kallenbach inspirerend, omdat hij in de jaren 60 was hij zwaargewicht karatekampioen. Met een beetje de status die nu de MMA'ers hebben of de K1-vechters voorheen. En in zijn tijd onverslaanbaar. Maar hij heeft toen iemand ontmoet in Japan, Master Sawai, die hem inspireerde, omdat hij ook de zachte weg van het vechten onder zijn aandacht bracht. Want hij was zelf volgens mij 100 kilo droog getraind. Dus hij was vooral vanuit het Kyokushin karate hard.
Yeah.
En die man heeft hem laten merken en ook volgens mij leren voelen dat de zachte weg ook interessant was. Dus zo heeft Jan judo, wat het hoofdvak was, maar de zelfverdediging, de martial arts, veel breder onder de aandacht gebracht voor alle studenten die geïnteresseerd waren.
Hmm.
Dus zodoende trok hij heel veel mensen aan die dat leuk vonden. En hij had toen ook zijn dojo in de ALO. Dus dan kon je ook gewoon op zaterdag, als de school dicht was, bij hem in de dojo trainen. En zette hij aan het werk. Vooral met zo zacht mogelijk.
Ja. Ja. Dus dat is wel een tijd waar je met goede herinneringen
heel veel
terugdenkt.
Ja. 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 Binnenkort is er ook weer een seminar. Dan komen er drie Japanse docenten, drie meesters uit Japan. Die dan, omdat hij nog steeds die statuur heeft in Nederland, die komen dan in Nederland om dan iets te vertellen, iets te doseren. Dus dat zijn unieke gelegenheden om mensen te ontmoeten die leven voor de martial arts.
Ja. Het klinkt haast alsof er ook een heel spiritueel component dan aan zit. Of hoor ik dat nu verkeerd?
Ja, spiritueel, maar wel vanuit de vechtkunst. Dus wel altijd met de intentie van het gaat uiteindelijk om het uitschakelen. Maar het grootste gevecht is tegen jezelf. Hmm. Dus je moet eerst winnen van jezelf. Dus ja. dat spirituele zit er misschien wel in.
Ja.
Het staan als een boom. San Chuan. Dat is stilstaan. Ja, dat moet je leren. Ja. Dat is iets waar je als je jong bent wel heel veel moeite mee hebt.
Ja, precies. Ja. Hey, en daarna sociale psychologie aan de UvA, deeltijd. Dus daarnaast gewerkt, denk ik dan? Of?
Ja, want ik kwam van de sportacademie af. En toen kon ik in het onderwijs al heel snel vervanging. Dat was in Amsterdam-Osdorp en in de Bos en Lommer. Dus twee mooie buurten. En toen ik daar 2 jaar vervangend les had gegeven, werd ik gebeld door het gevangeniswezen, justitie, opleidingscentrum. Zij zochten een docent die gevangenispersoneel kon trainen in opleiding. Op gebied van enerzijds conditie, maar anderzijds ook de fysieke vaardigheden.
Dus dat zijn de mensen die direct contact met gevangenen hebben elke dag, zeg maar.
Ja. Ja.
En wat leer je ze dan?
In die tijd moest ik ze nog de Coopertest leren lopen.
Ja, wat dus was dat ook weer? 12 minuten?
12 minuten, ja. En dat werd later werd dat de shuttle run. En nu hebben ze weer een andere fit kit systeem.
Hmm.
Maar dat was een klein gedeelte. Mensen moesten fit worden in die opleiding. En ze moesten een fysieke proef afleggen. En dat was dan vooral vanuit de jiu-jitsu-achtergrond. Zodat je in staat bent om 2 vechtende gedetineerden uit elkaar te halen. Zonder dat je ze al te veel schade berokkent. Mm-hmm. Dus dat is vooral met klemmetjes.
Mm-hmm. Okay.
Maar ook handboeien, schilden, wapenstok. Dus als mensen in de afzondering moesten geplaatst worden, maar dat niet willen, ja, dan moet er op een gegeven moment ingegrepen worden.
Ja.
Dus dan heb je een soort van die kleine, noem het maar, ME-teamtjes in een gevangenis.
Ja. Die maken heel wat mee, denk ik.
Ja, en die moeten dan de helm en schilden aantrekken. En dan vertelde ik hoe ze dat moesten doen en hoe je dan in een teamverband goed samenwerkt.
Ja. Interessant.
Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Want dan stond ik de hele dag op de judomat met beroepsvaardigheden te trainen. Dus mensen een stukje zelfcontrole, een stukje boksen, maar ook de echte zelfverdedigingsvaardigheden.
Ja.
En helm, wapenstok, boeien.
Mm-hmm. Okay. Ik kan nog wel even doorgaan, want je hebt aardig wat dingen ondernomen en ook volgens mij heb jij vrij recent ook nog een opleiding traditionele Chinese geneeskunde gedaan. En daarna complementary additive medicine.
Ja,
Dat.
En er zit nog natuurlijk het stukje sportpsychologie tussen.
Ja, want inderdaad, sociaal psychologie, daar ben je natuurlijk nog niet klaar inderdaad. Ja.
Nou, ik had sociale psychologie gedaan in deeltijd ten tijde dat ik les gaf bij justitie. In deeltijd psychologie gaan studeren, omdat ik op die judomat merkte van en ook in het vak, dat die gevangenisbewaarders niet alleen fysiek sterk moeten zijn, maar vooral mentaal. Dus ben ik psychologie gaan studeren. En toen de sociale psychologie afgerond was, ben ik sportpsychologie op gaan pakken. Dat kon toen nog in een soort deeltijdconstructie bij de Vereniging van Sportpsychologen. Dat is nu een aparte opleiding geworden. Dat was toen nog een soort deelcertificaat.
Ja. Het zit nu ook bij de VU, dacht
dat
ik.
Dat zit in de VU,
overgegaan. Ja.
Klopt.
Ah, ja.
Dus de voorloper daarvan, die heb ik gepakt. En toen ik de sportpsychologie had gedaan en de hele westerse kant van het brein wel een beetje had bekeken. Dus eerst de sportpsychologie, of de ALO, de westerse medische basiskennis. De psychologie, de westerse psychologie, de onderzoekskant, sportpsychologie, maar ook vanuit het westen, werd het voor mij steeds interessanter om ook eens te kijken naar die oosterse kant. Omdat ik dat in die vechtsport natuurlijk wel al kende. Daar deed je al oefeningen. En dat bleek dan een beetje tai chi te zijn of qigong. Of daar zaten allerlei diepere of ook gezondheidsaspecten achter. Maar daar had je het meestal niet zo over, maar je deed ze wel. Dus toen ben ik een 3-jarige opleiding gaan doen tot therapeut traditionele Chinese gezondheid. Dus dan een beetje wat meer van het qigong, maar ook massage en hoe die meridianen door je lichaam lopen en hoe je mensen daar vooral ook gezonder van kan maken.
Want wat is qigong?
Qigong, qi is die energie en kong is het cultiveren. Dus qigong is het cultiveren van energie.
Mm-hmm.
Dus dat zijn oefeningen waarbij je oefent of je energiestroom zo goed mogelijk laat stromen door je lijf.
Ja, en laat het woord qi zich een beetje vertalen in westerse begrippen? Of?
Chi is levensenergie, zeg je dan.
Hmm. Ja.
Maar ik vind het altijd wel mooi, omdat dan wordt het ook altijd al zo spiritueel. Maar als je kijkt in China bijvoorbeeld, het weer, dus zoals wij het weer zeggen, is, wat is het? Ti Chen, nee, of moet ik het even goed zeggen? Chi Chen. En dan betekent dat eigenlijk zoiets als de kracht van, of de energie van de hemel.
Ja, precies.
Dus dat is grappig. Hmm. Dus voor die mensen is chi niet een beladen woord, maar dat is gewoon iets wat, ja, chi is iets wat er gewoon is.
Ja, het is een andere manier van categoriseren ook eigenlijk. Okay. En bracht dat ook een beetje wat jij voor ogen had, die opleiding?
Ja, ik vond het heel leuk, omdat ik was altijd wel heel erg gericht op de harde kant. En ik werd natuurlijk ook tijdens al die studies ook steeds ouder. Dus ik merkte ook dat er op een gegeven moment steeds moeilijker werd om fysiek nog dat te leveren wat je 10, 20 jaar daarvoor ook deed. Maar dat mentaal steeds belangrijker werd. Dus die interesse groeide, westers en ook oosters. En ik een beetje uit mijn comfortzone om met mensen in een klas te zitten die heel anders tegen bepaalde dingen aankijken.
Ja, wat voor mensen komen daarop af op zo'n opleiding?
Ja, de voordelen waren voor mij mensen die een kopje thee drinken en anti-vechten zijn. En laten we zeggen, een beetje zweverig en spiritueel. En dat was ik helemaal niet, want ik was westers opgeleid. En ook met vechten had ik altijd zoiets van, ja, als dat tai chi en de chi allemaal zo goed was, waarom zie ik dat dan niet in MMA of dat heet het nog kooi vechten?
Wat je heel duidelijk aan het begin van de UFC zag, toen dat opgericht werd. Er waren mensen die hun chi inzetten en die gingen finaal naar het dek.
Ja, ik was daar ook altijd wel iemand van die zei van, nou ja, kom maar, ik wil eens zien hoe iemand mijn rechtse hoek met een beetje chi weet af te weren.
Ja, precies.
Totdat je mensen ontmoet die wel echt iets laten zien waarvan je denkt, ja, dat is toch wel iets meer dan alleen maar spierkracht.
Mm-hmm.
En dat gaat dan boeien. Maar tot je 30ste boeit dat niet.
Nee.
Dus dat kwam bij mij ook pas na mijn 30ste.
Ja. Dus, want wat heb je bijvoorbeeld gezien? Wat iemand dan met chi kan bereiken wat je zonder die kennis misschien niet...
Als je bijvoorbeeld... Ja, dat zie je ook op YouTube-filmpjes. Maar als je iemand wil omduwen... duw hem eens om en je voelt dat hij hem niet om kan duwen omdat hij gewoon stevig op zijn voeten staat, geaard. Dat inspireert toch? Als iemand een stoot geeft, gewoon op je buikspieren, dat je zegt, nou ja, stoot maar eens. En iemand doet dat op kracht, dan lukte het weinig mensen om een pijn te doen. Of tenminste, dan kan je het gewoon verdragen. En als iemand dat vanuit ontspanning deed... Ja, dan ontplofte die stoot in je buik. Dus dan lukte het geen tweede keer. Dus dan voelde je van, hey, als je op een andere manier stoot, dan komt er een heel ander soort kracht op je af.
Ja, dus ook een stukje, het klinkt ook alsof je dan heel bewust, of bewuster misschien de dingen uitvoert, of meer op het is ook een techniek misschien, ja.
Ja, het is moeilijk uit te leggen. Ja, dat is vanuit die chi. Kijk, ik ken de film van Bruce Lee, hè, met de one-inch punch en dat soort... Maar dat gaat pas inspireren als je het ook voelt. Als je mensen ontmoet die dus echt die one-inch punch-achtige constructie uitvoeren. En dat je denkt, ja, hoe kan dat nou?
Ja, het is grappig. Ik merk zo aan mezelf dat ik het onder woorden probeer te brengen. Maar daarom vroeg ik ook van, laat het zich een beetje vertalen. Maar het is moeilijk misschien in onze begrippen om te zetten.
Nee, ik wil het nog wel eens vergelijken met... als ik tegen jou zeg van, heb je je immuunsysteem, je afweersysteem? Ja, heb jij een afweersysteem?
Ja, precies.
En dan zeg je, waar zit jouw afweersysteem dan? Ja. Wat is je afweersysteem? Mm. Ja, dat weet je niet, toch? Mm-hmm.
Ja.
Ofwel, weet jij wat je...
Ja, dat is een goede vraag.
Wat is je afweersysteem?
Ja, nee, geen idee. Ik zou ook niet weten waar het zit. Of,
maar je hebt wel een afweersysteem, toch?
Dat is mij wel verteld, ja, heel vaak, ja.
Nou ja, dus wat is dat dan?
Ja.
Als je gezond bent, heb je een goed afweersysteem. En dan werkt je immuunsysteem. En, dat is ook iets moeilijk te omschrijven.
Ja.
Nou, chi is ook moeilijk om te schrijven. Dat loopt ook door je lijf. Of dat is een gezonde fitheid.
Hey, en je had vooroordelen. Kwamen die ook een beetje uit?
Ja, maar dat zegt meer over jezelf.
Ja, ja precies.
Het is echt projectie, hè? Dus ja. Wat je ziet, is weer spiegelt jezelf. Dus ik zag inderdaad heel veel mensen dat ik dacht van ja, jullie zijn deze opleiding, doen jullie eerder uit een stukje zelfhulp. Want er is heel veel mis met jou, psychische problemen. En ik functioneerde redelijk, ik had gewoon een baan. En maar die mensen die zaten allemaal zwaar in de ellende. En die probeerden een stukje verdieping te zoeken, verlichting.
Wat ze ook wel eens over studentenpsychologie zeggen.
Ja, ja die kende ik ook wel van...
van de opleiding.
Van de UvA, ja. Het eerste jaar dachten van, ja, ik ga maar zelf werken. En dan bij het eerste college van statistiek dachten van... dat gaat het toch niet worden.
Ja, ja. Ja. Oké, dus en vervolgens, als ik het goed begrijp... een hbo-opleiding, complementary additive medicine?
Ja, dat is meer... Dat heb ik recent nog gedaan, omdat dat ook... was verkort, want ik had natuurlijk al het aantal papieren. En met het oog op de ontwikkelingen in de alternatieve geneeskunde.
Ja.
En straks ook de verzekeraars die alleen nog maar vergoeden als je een hbo-gecertificeerd alternatief therapeut bent. Is dit een hbo-opleiding waarin je complementair additief medisch geschoold bent?
En wat houdt het precies in? Is dat ook wat meer de Oosterse kant dan? Of is dat...
Dat kon je dan in jouw eigen vakrichting doen.
Oh, zo.
Dus, daar, ja. Dus ik deed het dan vanuit mijn natuurgeneeskunde, traditionele Chinese gezondheid. Ja. En dan krijg je daar allerlei vakken omheen, waardoor je een geschoold alternatief therapeut bent.
Ja, oké. En nu zag ik op jouw LinkedIn, zag ik staan... vond ik een mooie zin. Dus, based on scientific research, applied traditional Chinese medicine to a Dutch way of living and thinking. Een soort van combinatie van de traditionele Chinese kant met een soort van dus westerse kant. Dat een beetje jouw aanpak ook omschrijft of een bepaalde aanpak.
En ja.
Hoe zou jij uitleggen dat je dat geïntegreerd hebt?
Ja, ik heb in die jaren... Dus al die verzameling van opleidingen. Ja, dat is steeds weer zoeken naar iets waarvan je denkt, wat is nou dat holistische, wat is nou die holistische aanpak? En daar zit natuurlijk de kracht in van westers onderzoek. Dus je moet met vragenlijsten werken en een voor- en nameting. Dus, en dan nog heb je maar een klein gedeelte verklaard. Maar goed, daar blijft er nog steeds altijd voorstander van om wel... Ja, om dat niet helemaal los te laten. Dus ik heb een vragenlijst ontwikkeld waaruit in ieder geval aan de voorkant iets gezegd wordt over hoe fit iemand is, fysiek en mentaal. En die genormeerd met een collega met een redelijk statistische achtergrond de normtabellen samengesteld. Dus dan hebben we een vragenlijst aan de voorkant, heel westers. En oosters is om toch ook wat die driedeling... En zeg maar die integrale aanpak van gezondheid. Dus niet gebaseerd op de symptomen die iemand vertoont.
Mm-hmm.
Maar op zoek van, waar zit nou de kern? Wat is nou... Dus als je hoofdpijn hebt, zou dat misschien ook wat te maken kunnen hebben met spierspanning. Dus ga geen paracetamolletjes slikken, maar ga misschien tai chi doen. En als je spieren ontspannender worden en je schouders raken wat ontspannen, verdwijnt misschien ook wel die spanningshoofdpijn.
En hoe inventariseer je dat? Want inderdaad, normaal vraag je klachten uit. Dat doe je misschien ook nog steeds wel. Maar hoe kijk je heel erg naar... Want ik zag inderdaad die drie batterijen methode. Dat klinkt heel erg van energy levels en balansen. Is dat dan waar je dat op baseert ook? Of?
Ja, het is de drie batterijen methode.
Ja.
Dus het is denkkracht. Dus dat is, daar zitten elementen in van cognitieve gedragstherapie. Maar misschien wel al wat meer naar mindfulness en ACT. Dus acceptance commitment therapy.
Mm-hmm.
Wat ook al heel dicht richting het Zen-boeddhistische gedachtegoed zit.
Ja, dat is heel accepterend, zoals het al zegt natuurlijk. En ook wel... geïntegreerd met mindfulness. En, ja.
Dus dat is echt de denkaanpak. Dus daar zit ik te zoeken naar... hoe gaat iemand om met zijn eigen gedachten? En het piekeren, het loslaten. Dus heel erg denkkracht. Gevoelskracht. Zoom ik veel meer in op de kernwaarden. Dus dan ga je achterhalen, probeer ik achterhalen van, ja, wat is nou voor jou het allemaal waard? Wat als je topsport, ik werk toch met name met topsporters hoor. Dus ik zit relatief weinig mensen die in de burn-out zitten of die echt met klachten komen. Ik bedien met name het segment van mensen die al redelijk functioneren en die het optimale willen bereiken. Dus dat maakt het misschien wel iets makkelijker. Dus mensen misschien met echt klinische klachten, die zal ik ook sneller doorverwijzen.
Ja, okay.
Dus dan heb je gevoelskracht, kernwaarde, waar wat is belangrijk voor jou?
Komt ook weer terug in ACT, hè? Dat waarde...
Ja,
ja precies. Okay,
ja, klopt. Dus dat overlapt.
Ja.
En dan, omdat die driedeling van denken, voelen en doen is het lichaam. En daar zullen mensen oefeningen moeten doen, ontspanningsoefeningen, fysieke oefeningen. Ik boks ook. Ik heb een onderdeel dat heet mindboxing. Dus het boksen gekoppeld aan het denken loslaten. Maar dat je wel ook fysiek bezig bent. Dus je kan een uur over praten,
ja.
Maar als je bezig bent of je doet oefeningen...
Ja.
Dan moet het lichaam wel reageren.
Ja, precies. Ja, dat is ook iets wat mensen die af en toe sporten zelf... Ik zelf heb dat ook wel, hè, van je gaat letterlijk in het moment zitten of zo. Sommigen noemen dat ook wel flow als je in een wedstrijd, als het lekker gaat. En dan ben je niet echt aan het denken.
Ja,
ja.
Dat is
ja.
De heilige graal van elke sportpsycholoog. Ja. Ook kom je als sporter in de flow.
Ja, en hoe leg je dat een sporter uit? Hoe doe je dat dan?
Ja, dat is dus... Ik maak wel eens de vergelijking dan met... Ja, leg mij eens uit. Wat doe jij nou elke avond? Precies op het moment dat je in slaap valt. Exact dat moment. Zou jij dat kunnen benoemen? Elke avond doe je het namelijk weer.
Ja. Ja.
Dus fractie van een seconde voordat je in slaap valt. Wat doe je?
Ja, ik heb toch het idee dat je inderdaad een soort van loslaat of zo. Ja.
Je doet iets, maar je kan het niet omschrijven. Het is iets van loslaten, maar op het moment dat je niet in slaap kan komen... dus als je niet in de flow zit, of je niet in vorm... Dan ga je kussen drie keer opschudden, je stapt eruit, je gaat melk drinken... je doet het licht drie keer.
Dan wordt het misschien alleen maar lastiger.
Dan kom je helemaal niet in slaap.
Nee.
En op een gegeven moment heb je zoiets van, weet je, laat ook maar. Ik ga gewoon liggen of ik... En ik zie het wel als ik morgen wakker word. En dan val je in slaap.
Ja, precies.
Dus, en dat is ook met die sporter die... als je te veel je best doet, ja, dan gaat dat niet lukken.
Kun je het leren om die flow state meer vast te houden? Is dat...
Nou ja, dan kom je... Dat Oosterse kom je dan weer wat meer terug. Daar heet het woe-wij. Ja, de kunst van het... Wat is het? De kunst van niets doen.
Ja, niks doen. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb ooit in een klooster in China gezeten. Dat heette Wu Wai Shu. En dat Shu is dan tempel. En dat was inderdaad zo'n soort stroom die daarover ging. En
daar, ja, dat is prachtig deed mooi.
Ja, dat was inderdaad kung fu, maar heel erg ook met die insteek. Ja, grappig.
Ja. Nou ja, dus dat is trainbaar. Maar het is vooral... je kan het niet afdwingen.
Nee. Okay. Dus dan heb je die drie pijlers... En hoe monitort iemand dat bij zichzelf? Want het gaat inderdaad, je hebt het dus als metafoor die batterijen. Dus ze moeten vol blijven, is dat het idee? Of?
Ja, nou nee, dat is niet helemaal. Want als je dus die drie batterijen op elkaar zet, dus je maakt er een poppetje van. En het poppetje heeft een hoofd, dat is denkkracht. Hij heeft een hart, dat is gevoelskracht. En hij heeft een lichaam, en dat is lichaamskracht. En die drie staan met elkaar in verbinding. Stel je voor, je bent geblesseerd. Dan ontkom je niet aan dat je lichaamsbatterij wat leger loopt. En wat je dan wil, is dat je niet daardoor ook automatisch die andere twee batterijen laat leeglopen. Dus bijvoorbeeld dat je dan zo gefrustreerd raakt omdat je geblesseerd bent. Dat je begint te piekeren of je nog wel je oude niveau gaat halen. Of het überhaupt nog goed komt. Want dan trek je alle drie de batterijen leeg. Dus ik wil de mensen trainen om wel... Stap 1, bewust te worden dat je gemakshalve je lichaam even als drie eenheid kan zien. Dat er drie batterijen zijn die leeg kunnen lopen en die vol kunnen zijn. En dat jij daar de regie over hebt. Maar op het moment dat je lekker getraind hebt, Echt heel zwaar fysiek getraind en die fysieke batterij is leeg. Maar je komt thuis en je gaat voldaan, gevoelskracht, voldaan op bed liggen. En je hoofd is leeg door dat lekkere sporten. Nou, dan heb je wel misschien een fysieke batterij die leeg was. Maar niets was lekkerder dan dat. Je hebt even heerlijk die batterij tot op de bodem in zijn reserves ben je geweest. En ja. Dat is, zeg ik dan, dat is goed voor de levensduur van de batterijen.
Ja. Ja.
Dus jij moet... Absoluut die drie batterijen niet vol willen houden. Nee, je moet ze alle drie ook op momenten helemaal leeg hebben en weer opladen. En dan krijg je de dynamiek van dat stroompje van die drie batterijen. En dan leef je. Dan presteer je en dan worden die batterijen steeds sterker.
Ja, want dat inderdaad, die batterijen kunnen ook toenemen. Ik vind het een leuke metafoor. En ik ben de laatste tijd vaak bezig met... Dat is dan geïnspireerd door een Canadese psycholoog, Jordan Peterson. Die heeft een boek geschreven en dat heet 12 Rules for Life. Maar vooral de ondertitel An Antidote to Chaos. Dat als mensen vastlopen mentaal, dat vaak is omdat er te veel chaos is in iemands leven. Dus iemand heeft te weinig zijn zaken op orde. En als er iemand overlijdt en je verliest je baan en er gaan allerlei dingen tegelijk fout, dan ben je ineens volledig in de chaos. En dat zijn vaak de momenten waarop iemand depressieve klachten ontwikkelt of paniekklachten, noem het maar op. En dat het bijvoorbeeld als je een goed kader hebt, hoe je dingen kan plaatsen, hè, een soort kapstok, dat dan kan er van alles gebeuren in je leven, maar als je het maar kan verklaren, dan is het al, geeft het je veel minder lijden eigenlijk. Dat vind ik wel mooi aan die batterij. Dat het denk ik voor een sporter heel prettig is als kapstok. Van als het even niet lekker loopt, dan ga je gewoon terug naar die batterij. En dan kijk je van oké, hoe staat het ervoor? En dat je dan zelf wel iets kan vinden.
Ja, niemand ontkomt aan die live events die jij aangeeft. Omdat dat is onderdeel van het leven.
Hmm.
Je zult mensen verliezen in je leven. Je zult relaties zullen stuk lopen. Dus...
Ook bij een sporter.
Ja. Zeker ook bij een sporter, ja. En dat betekent dus dat je mensen die in de praktijk hier komen, dat ik ze niet train om nooit meer gespannen te zijn of om nooit meer teleurstellingen te verwerken, maar dat je ze bestand maakt om ermee om te gaan. Ja. Eigenlijk de copingstijlen, zoals we dat vanuit de psychologie natuurlijk leren. Hoe ga je ermee om?
Ja.
En dan is het fijn om mensen in ieder geval bewust te laten zijn dat ze energie verliezen.
Ja. Want wat doet een sporter? Wat is een grote valkuil voor een topsporter, zou je zeggen?
Ja, te hard trainen.
Oké.
Okay. Ja, fysiek te hard trainen.
Ja. 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 En wat zijn dan de eerste klachten?
Overbelasting, kleine blessuretjes.
Oké. Okay. Ja. Het begint vaak wel lichamelijk of ook wel mentaal.
Het kan. Kijk, omdat sport is natuurlijk per definitie iets als je moet hard trainen om de beste te worden. En dat zal ook moeten. Je moet heel veel dingen ervoor laten. Dus je ontkomt er niet aan dat je heel veel trainingsuren moet maken. Maar de kunst is om niet alleen aan die lichaamsbatterij te denken. Van die spieren moeten groter of de kracht moet groter of de snelheid of de lenigheid. Want het lichaam is maar, het is het instrument. Het lichaam is van rubber. Maar het wordt aangestuurd door de hersenen of misschien wel dat hart. Die passie. Hm. Dus als jij je alleen maar richt op... Ik ga weer eens naar de inspanningsfysioloog of de sportarts. En mijn lactaatwaarde meten. En misschien nog een hartslagmeter om. En al die fysiologische... Middelen om te kijken van dat apparaat moet goed werken. Dan train je in mijn ogen maar één batterij.
Ja.
En dat is toch wat de meeste sporters doen. Één batterij trainen.
Ja, want dat vraag ik me dan af. Hoe erg is dat geïntegreerd tegenwoordig psychologie in de topsport? Zou je zeggen dat de meeste topsporters dat hebben of de meerderheid niet? Of
nou, je ziet wel een verschuiving dat het steeds... geaccepteerder wordt dat mensen zeggen, hey, ik ga bij de mentale trainer langs. Dus ik...
We hadden even bezoek.
Dus we hadden de taboe is wel doorbroken. Taboe is doorbroken dat sporters in de top en daardoor ook op het lager niveau zien dat je niet alleen maar naar een sportpsycholoog gaat als je in de put zit. Dus mijn sporter zal zeggen, of het nou een basketballer is of een honkballer, dat misschien wel 80% van hun sport en het succes is mentaal.
Ja.
Ze kunnen allemaal een bal gooien, ze kunnen allemaal een bal slaan. Maar het juiste moment, de juiste klap, dat is mentaal. Dus dan is het niet meer zo gek om dat stukje ook te trainen.
Ja, dus dat heb jij eigenlijk in je carrière ook wel echt zien verschuiven.
Ja, dat verschuift. Maar dat wil niet zeggen dat er nog steeds heel veel trainers lopen die dat die daar nog steeds ouderwetse gedachten over hebben. Bonden hebben daar zelden financiële middelen voor om een sportpsycholoog daarvoor te introduceren. Bij BVO's, betaald voetbalclub, zie je wel sportpsychologen, maar dan met name bij de jeugdafdeling. Niet bij de selecties. En dan bij de jeugdafdeling is het ook heel sumier. Maar zelfs NOC NSF, daar lopen wel prestatie... prestatiepsychologen, prestatiemanagers.
Ja, volgens mij heb ik dat ook wel eens gezien, inderdaad. Ja.
Maar dat kan ook iemand zijn die bij de landmacht heeft gewerkt, of een alpinist. En als je kijkt hoeveel sportpsychologen er naar een Olympische Spelen mee kunnen, of die aan een Olympische equipe worden gekoppeld, dat is minimaal.
Ja.
Terwijl Amerika, Australië, daar gaan er... per sport misschien al 3-4 mee.
Ja, precies. Ja, Amerika is sowieso natuurlijk een ontzettend sportland. Met eigen MRI-scanners op de universiteit en alles erop en eraan. Het is inderdaad het integreren van psychologie in de sport vraagt toch wel dat je inderdaad die holistische kijk hebt. En ik denk als coach of wat dan ook, heb je dat wel of niet? Of misschien ontwikkel je dat later, maar... Louis van Gaal is misschien een mooi voorbeeld die ook altijd naar de hele mens wil kijken van voetballer. Ik denk, is daar data over? Wel of geen sportpsycholoog en prestatie?
Je bedoelt of een sportpsycholoog een toegevoegde waarde is?
Ja, precies. Het is natuurlijk misschien moeilijk te meten, hoor. Maar...
Ja, dat is natuurlijk de handicap van het vakgebied van de sportpsycholoog. Want als er al een verschil is of er wordt een prestatie geleverd...
Ja,
hoeveel procent was dan de bijdrage van die sportpsycholoog? Dat is
inderdaad
niet meetbaar.
Ik heb ook in ziekenhuizen gewerkt en nu dus voor de universiteit. Maar in beide gevallen, je kan moeilijk aan een arts aantonen... wat jij hebt bijgedragen aan het genezen of het beter omgaan met ziekte van de patiënt... En, in de universiteit ook. Je kan moeilijk aantonen of iemand zijn cijfer nou te danken heeft aan de behandeling of niet. Ja.
Nee, dus dat... Ja, en daardoor...
Het heeft echt met visie te maken van de mensen die aan het roer staan in die zin.
Ja, er zijn maar weinig mensen die het onzin vinden. Maar tegelijkertijd worden er heel weinig faciliteiten gecreëerd om het dan ook serieus een plekje te geven.
Ja. Zijn er een aantal sporten waarop jij focust of... Is elke sporter welkom?
Elke sporter is welkom. Maar tegelijkertijd zie je dat... Ik zit natuurlijk wat vaker dat vechtsporters mij weten te vinden. Omdat bij de boksbond doe ik wat ook in de opleiding. Ik heb de karate, wat karatekaas. Maar ik heb ook een tijdje bij de turnersport gelopen. Daar had ik een klein contractje in Amsterdam, waarbij... er een weg was uitgestippeld naar Rio. Dus anderhalf jaar lang. De elite turners en turnsters helpen de weg naar Rio. De Road to Rio.
Nu weet ik even niet uit mijn hoofd hoe dat verlopen is. Maar hoe hebben zij het gedaan uiteindelijk?
Nou, dat was toen... Ik heb toen met name vanuit Amsterdam bij turns. En daar was Vera van Pol. Dat was zeg maar het paradepaardje van de club. En die heeft het ook gered en die is meegeweest naar de Olympische
Spelen. Dus dan zit jij wel voor de buis.
En dat was gaaf. Ja. Dat was gaaf, want dat heb je natuurlijk gezien hoe hard hij ervoor heeft moeten werken. Ja. En wat er en turnen is ook echt een sport waar je gigantische trainingsuren voor nodig hebt. En heel veel blessures, altijd continu op de grens. Roofbouw plegen van je lichaam.
Hmm.
En dus elke keer ook weer die twijfel en die opoffering voor het ene doel. Ja. Dus daar heb ik toen heel dichtbij gelopen. En nu, er waren toen ook jonkies die dan 11, 12 waren. En die zijn dan nu 15, 16. En die, dat is nu de volgende generatie.
Ja. Een andere podcast die ik heb gedaan was met Manja de Neef. En zij weet veel over negatief zelfbeeld.
Ja, zelfbeeld. Ik ken haar boek ook, ja.
Oké, ja. Want we kwamen toen ook te spreken over topsport. En dat het eigenlijk best wel gunstig is als je als topsporter in zekere zin denkt dat je niet goed genoeg bent. Want dan ga je harder trainen. Hè? Maar dat is natuurlijk een fine line van hoe kom jij het veel tegen? Mensen die met een negatief zelfbeeld. Alhoewel dat geen diagnose is. Maar...
Nee, dat is moeilijk. Maar wat ik bijvoorbeeld wel zie, dat ik denk dat 9 van de 10 van mijn cliënten zijn perfectionistisch.
Ja, precies. Dus, dat moet je misschien eigenlijk ook wel zijn. Hè? Ja.
Het is nooit goed genoeg.
Nee.
Dus heel hard voor zichzelf.
Dus... Dat beperkt zich niet tot de sport waarschijnlijk.
Nee, op school ook. Dus dan ook VWO doen en ook 25 uur per week trainen. Dus dat zijn wel eigenschappen die natuurlijk bijdragen aan de discipline die je ervoor nodig hebt. En qua persoonlijkheid. Mensen die echt wel roofbouw kunnen plegen. Dat zijn... Dat is bijna wel een voorwaarde.
Hmm. Ja. Ja, dus wel de grens op kunnen rekken in die zin. Ja. Ja. Maar daardoor waarschijnlijk ook wel lastig een grens neer kunnen zetten als het misschien een keer nodig is. Wat je net zei, overtrainen is dan het risico. Ja. Ja, ja. Ja.
Maar ook op een gegeven moment al jarenlang natuurlijk geen plezier meer erin hebben. Maar de optie om te stoppen, die komt natuurlijk niet zo makkelijk. Die komt wel langs, maar die wordt ook heel snel weer weggewoven. Want stoppen is geen optie.
Ja.
Hoeveel leed sta je jezelf toe en wanneer moet je echt... En dan is een blessure vaak wel ook een prettige bijkomstigheid. Dat je dan afscheid kan nemen omdat je zegt van de blessure was de reden dat ik moest stoppen.
Hmm.
Maar het was een paar jaar daarvoor was het misschien al duidelijker genoeg.
Ja, maar dan kun je het aan jezelf verkopen of zo. Ja. Keiko, zo heet je bedrijf, Keiko?
Ja, Keiko is de Keiko Health and Performance. En de sportieve tak is NL Sportpsycholoog.
Ja, oké. En dat is, als ik het een beetje zo zag, ook een soort van forum voor sportpsychologen om met elkaar in contact te blijven en dingen uit te wisselen.
Ja, ik heb gezocht naar een manier om dat gedachtegoed van die drie batterijen, om die landelijk te verspreiden. En daarvoor partnerschappen aangegaan met collega's sportpsychologen.
Wordt het een beetje opgepakt?
Het gaat langzaam.
Ja, want wanneer ben je daarmee begonnen?
Anderhalf jaar geleden.
Oh, oké. Ja.
En daarvoor nog wel even gestart. Eerst getracht om met drie sportpsychologen om het echt samen te doen. Dus dan een soort mede-eigenaarschap. Maar dat liep op niets uit. Dus toen gezegd van oké, nee, dan neem ik de regie in handen. En dan ga ik het in de vorm van partnerschappen ga ik het vermarkten.
Ja. En ik zag dat je, ik weet niet of dat dan precies die vier pijlers zijn, maar dat je zei dat sport, school, werk, privé en health, dat wel verschillende onderwerpen zijn waar je dan iets voor te bieden hebt. En bij school zag ik ook wel iets staan met een soort van voor kinderen om wat meer zelfvertrouwen te kweken.
Ja, ik heb natuurlijk nog mijn achtergrond als gymnastiekmeester van heel lang geleden nog, dat we de rots en water en de kanjertraining en dat soort trajecten
niks,
deden.
Maar het spreekt misschien wel een beetje voor zich.
Dat was op de lagere school en dan had je, dus dat was groep 7 en 8. En dan had je programma's voor.
Ja.
Later heb je ook nog een triple E gehad. Dus in het verlengde daarvan zag ik dat ik een heel mooi traject ook van 6 bijeenkomsten voor kinderen tussen de 8 en de 12. Kon aanbieden, die niet met topsport te maken hadden. Misschien wel sportief. Hè. Het was wel fijn als ze een sport deden, want dan had ik een aanknopingspunt hoe het in de sport werkt. Maar dan had je ook hele leuke resultaten op gebied van spreekbeurten maken of sociaal contact of wat meer zelfvertrouwen krijgen doordat ze ook weer hun drie batterijen weten op te laden.
Ja.
Ik doe het nog steeds. En dan hebben we kinderen die dan de laatste bijeenkomst voor hun ouders een kleine presentatie geven. En dan uitleggen aan hun ouders hoe de drie batterijen werken. Ja, dat is fantastisch om te zien.
Ja, dat geloof ik wel. Ja.
En dat is natuurlijk niet altijd, maar zo af en toe komt er dan ook een ouder half jaar later nog eens met de mail met een gescand rapportje van een kind, waar de juf iets op heeft opgeschreven van nou, ze is zo veranderd. Of, dus dan krijg je de hele leuke feedback
ja.
op voor kinderen.
Ja.
En andere momenten heb je te maken met sporten die Olympische Spelen hoopt te bereiken.
Ja, want wat gaat er volgens jou mis bij een kind die weinig zelfvertrouwen heeft? Is daar een algemeen iets over te zeggen?
Ja, dat is natuurlijk niet zo je vinger 1, 2, 3 op te leggen. Ik ga dan ook gewoon weer met een klein kind en echt vanaf 19 jaar. En ik heb recent weer van een turnclub. Dat was dan wel weer turngericht, maar ook met meerdere kinderen bij elkaar. Dat is dan de kracht, hè? Dus dan zit je niet 1-op-1 als volwassene met een kind. Maar dan is het een klein trajectje met kinderen onderling. Dan kan je zo oefeningen met elkaar laten doen. En dan leren dat zij de baas zijn over hun drie batterijen. En als ze zich en dan wat ontspannen. Dus als zij kunnen uitleggen wat die drie batterijen voor hen inhouden. Is succes bijna verzekerd. Dan zit daar ook een stukje zelfvertrouwen in.
Ja, vind ik interessant. Ik zit heel erg na te denken van hoe zou dat dan een beetje... Maar ja, misschien als je een beter kader hebt om jezelf te begrijpen, dat je dan ook minder onzekerheid überhaupt al hebt of zo. Maar, ja.
Ja, aan de andere kant, het is nog steeds de definitie van psychologie. Het is nog steeds de wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van de gevoelens en de gedachten van mensen. En in de sociale psychologie is het dan in relatie tot de omgeving.
Ja.
En in de sportpsychologie is het in relatie tot de sport.
Ja.
Maar het is ook, het is gewoon de wetenschap van die drie batterijen.
Ja. Hey, als je kijkt naar dat Oosterse, wat jij hebt opgezocht en waar je in geïnteresseerd bent, is dat nog steeds iets waar je verder onderzoek naar doet voor jezelf? Of?
Ja, onderzoek, groot woord, maar in het Oosterse heb je de Sanbao. Dat is de drie eenheid, de drie schatten. Dus dan heb je de Shen van het hoofd, de Qi van het midden, het lichaam, en de Jing is het onderste gebied. En die hele Oosterse gezondheid is gebaseerd ook op die driedeling, los van de vijf elementen.
Ja.
Maar daarin ga je met meridianen bijvoorbeeld ook de Jing wat meer in beweging zetten als mensen vermoeid zijn.
Dus daar heb je oefeningen voor?
Er zijn oefeningen, daar heb je de Qigong oefeningen voor. Dus die drie batterijen en die metafoor, dat is natuurlijk ook al veel langer bekend.
Ja.
Maar de toepassing daarvan en de combinaties die ik maak en die ook wat meer westers aanbiedt, dat spreekt mensen veel meer aan dan wanneer je of je volledig richt op het Oosterse en dan vinden mensen het al snel zweverig.
Mm-hmm.
Maar als je het bij de drie batterijen houdt en je houdt het ook in de essentie gewoon heel westers.
Mm-hmm.
En je doet het met een voor- en een nameting en je houdt het gewoon heel... mensen krijgen een appje op hun telefoon mee. Dus elke dag even de appjes, de vragen beantwoorden. We hebben nu een volgsysteem. Dus kunnen ze gewoon online elke dag ook hun eigen webpagina bijhouden. Dus dan wordt het heel tastbaar.
Mm-hmm. En als dan kunnen jullie dus volgen, kijken hoe het ermee gaat en eventueel tips geven. Of
ja. Oplaadtips, hè?
Okay.
Om in de sfeer te blijven.
Ja. Oké. Okay. Want wat zou jij zeggen dat... Nou ja, misschien eerst de vraag. Valt er wat te leren voor de westerse geneeskunde vanuit de Oosterse kant? Dus zie jij nou... Ik weet niet of je wel... Ik ben dan recent nog wel in een ziekenhuis geweest met iemand die dichtbij me staat. En het viel mij, ik verbaasde me wel heel hoe eenduidig er werd gekeken. Niks gevraagd over voeding. En allemaal, als je holistisch zou kijken, dat mijn idee was dat nog lang niet gebeurt.
Nee, maar ik ben niet voor of tegen het een of het ander. Want het is toch wel erg fijn dat je... als je een ernstige ziekte hebt en je kan bestraald worden, of je moet opengesneden worden, nou prima dat gebeurt.
Ja.
Heel fijn dat we dat kunnen. Aan de andere kant, Als je je leefstijl niet verandert en je houdt het stressvolle leven vast en je spieren verspannen of je piekert, dan is de kans dat die aderen weer dichtslippen is erg groot. Dus dan moet je weer geopereerd worden. Dus ja, het mooie is de combinatie. En je ziet wel steeds meer ook stroming, hoor, die dat integrale gedachtegoed.
Ja, leefstijlgeneeskunde kom ik wel vaak tegen. Dat vind ik,
ik werk veel samen met een psychoneuro-immunoloog, de PNI. Ook een stroming waarin ze zeggen, ja, de psycho, de neuro en het immuunsysteem. Je moet ook veel meer met voeding doen. Nou, je hebt het oerdieet en het
voeding leeft, paleo-dieet. Dat is een mooie stichting ook die daar, van artsen die daar zich mee bezighouden. Ja.
Keer diabetes om. Is dan ook
een succesvol project is dat.
Onopeil volgens mij daar in Leiden.
Ja.
Maar allemaal gebaseerd op dat integrale. Want daar waar vroeger gezegd werd van ja, type 2 diabetes, ga er maar vanuit dat dat je er niet meer vanaf komt. Nee. En op een gegeven moment insuline spuiten. Ja, en dat is nu bijna niet meer vol te houden. Nu is het gewoon met een beetje bewegen en een beetje op je voeding letten.
Ja.
Ga je waarschijnlijk wel 80% kans van je diabetes afkomen.
Ik heb inderdaad het idee dat misschien wel omdat de zorg zo duur wordt en gewoon niet meer te betalen is straks. Dat zie je nu al wel een beetje natuurlijk. Dat er veel meer oog is voor alternatieve kijken op de zaak.
En de alternatieve geneeskunde gaat natuurlijk ook steeds meer snappen dat ze ook wat meer evidence-based zo ver mogelijk moeten. Je moet ook nu je westerse medische basiskennis hebben gehaald nu.
Ja.
Dus je krijgt ook wel dat het kaf zich enigszins van het koren gaat...
dat is wel mooi.
...gaat scheiden. Maar het blijft natuurlijk een lange weg. Want als je zegt van mensen met reuma, wat ik. Mensen van. Wat is het? De Bond voor Reuma of iets.
Mm-hmm.
Ja, dan zeg je toch van. Waarom doe je niet standaard iets met Tai Chi?
Ja.
Ja, zeker. Dat is dan. Dat kunnen mensen. Dat ga je daar niet wegkrijgen. Want ja, is dat dan evidence-based? Dat Tai Chi goed zou kunnen zijn? Of,
ja.
Alles wat klinisch is, dat wordt. Maar als dan Jon Kabat-Zinn met mindfulness na 20 jaar onderzoek zegt van ja, aangezichtspijn verdwijnt als je een beetje ademhalingstraining doet.
Ja,
dan opeens. En dan komt ook EMDR om de hoek kijken van wacht. Dus het kost 10 jaar of 15 jaar onderzoek.
Precies.
En dan zegt ook het reguliere circuit van ja, nou kunnen we er niet meer omheen.
Nee, ik ben wat dat betreft heel hoopvol hoor. Ik zie wel hele positieve ontwikkelingen. Mm. En het komt op dit moment nog heel erg op aan dat je als patiënt gewoon heel erg onderzoekend en mondig moet zijn om dit soort dingen zelf wat meer op te zoeken. Maar op een gegeven moment dan kan de reguliere zorg, dan wordt dat vast geïntegreerd stukje bij beetje.
Ja.
Ik was dus in het ziekenhuis met iemand met reuma en zij is nu met een andere voedingspatroon begonnen en dat lijkt, weet je natuurlijk niet zo goed, want het slikt ook medicatie, maar het lijkt wel ook echt heel wat uit te maken. Ja.
Nee, wat is het? Griekse wijsgeer. Voeding moet je medicijn zijn.
Ja. Aristoteles of zo?
Niet Aristoteles, maar wel een van
die namen. Ja,
naam, ja precies. Maar ja, die zegt dat. Hè.
Ja, let food be thy medicine. Ja. Ja. Ja.
Dus er is heel veel winst te boeken.
Is dat ook niet vanuit... Dat weet jij dan misschien. Ik heb ook wel eens gelezen dat vanuit de Oosterse geneeskunde dan wordt gekeken naar bijvoorbeeld een depressie als een ontsteking in het lichaam. Maar.
Weet ik niet te veel van zoals jij het nu inzoomt. Nee. Het is.
Want er zijn nu ook wel onderzoeken, dat vind ik dan wel weer grappig. Want ik had het dus een keer gelezen en vervolgens las ik laatst weer een onderzoek uit Amerika, dacht ik. Dat mensen met chronische darmklachten, dat ook gerelateerd kan zijn aan depressie. En dat sommige dat mensen die paleo gaan eten of inderdaad low carb, high fat, dat die gewoon helemaal van de SSRI's af zijn en een ander mens zijn geworden. En dat het niet
één. En dat is wel een heel leuk voorbeeld. Dat zeg maar dan wel iets dat vanuit de Chinese gezondheidsleer altijd al gezegd is, de darm is je tweede brein. Dus ook als je de structuur keek, hè, dan zag je zo van, nou, zie je dat brein zie je voor
precies,
je. Ja,
precies, gewoon uitgerold stuk brein, zeg maar.
Ja, maar als je het brein ziet en je ziet hoe die darmen, zeg maar, zo in elkaar gerold zijn, dan zie je ook wel wat gelijkenis.
Die plooien.
Die plooien. En, ja. Maar als dat is al gezegd wordt, van hé, je darmen zijn het tweede brein. Dus dat, het is niet meer, het is niet alleen een soort afvoerstation daar beneden. Er gebeurt er heel veel. En een goede, gezonde darmflora, hij heeft direct van invloed op je mentale gezondheid. Ja. En dat idee is al heel lang. Alleen dat is nu ook recent ook, dat dat ook evidence-based is. Dus dat het beste het ook gaat aantonen en dus zeggen dat het dan zo is.
Ja,
ook bijnierleegte is op. Bijnierleegte met oververmoeidheid is nu ook geaccepteerd. En vanuit de Chinese gezondheid zijn de nieren eigenlijk altijd al de bron van waar de energie ligt opgeslagen is. Dus er zijn ook oefeningen waarbij je nieren een beetje opwarmt voor als je toch moe bent of depressief of oververmoeid of burn-out. Nou, ga die nieren of die nieren maar opwarmen.
Ja. En sporten is dus soms wel met psychologie bezig, soms niet. Hoe zit dat met voeding? Kom je dat veel tegen bij sporters? Zijn die?
Ja, ook.
Is dat ook
bizar,
nog wel
bizar weinig? Ja. Want ja. Dat is ook dat is omdat ik die lichaamsbatterij altijd bevraag. Zeg ik van, nou, hou je rekening met je eten, eet je bewust. Nou, maar er is maar heel weinig sporters die daar echt ook.
Wauw, dat verbaast me echt.
Ja, dat is echt. Ja, dat is echt. Ik was recent ook nog in gesprek met een ultrafietser, ultracyclist. Ja. Die fietst 4000 kilometer in 3 weken.
Oké.
En ik vroeg hem van, nou, hoe. Je bent op die fiets, je mag geen hulp van anderen accepteren. En dan ga je weg. Er zijn een paar checkpoints. Ik zei, hoe doe je het met voeding? Ja, zegt hij, je gaat gewoon dan bij een supermarkt of een benzinepomp, haal je wat voeding. En dan zegt hij, ja, je moet toch gewoon zo'n 7000 calorieën komen per dag. Ik zeg, ja, maar wat eet je dan bijvoorbeeld? Ik zeg, ja, zegt hij dan bijvoorbeeld van die croissants, die met chocola. En die zitten dan voorverpakt. Nou, dan heb ik 2 van die pakken, eet ik dan naar binnen. Die stouw ik dan even weg.
Ja.
Ik zeg, zo leef je dan 2-3 weken om aan je. Ja, zegt hij.
Ja.
Zeg, maar ik zeg, dat kan niet op een andere manier. Of is dat raar gedacht?
Ja.
Nee, dus, maar ook regulier is nog steeds het idee van de brandstof die erin stopt. Levert toch ook gewoon. Als je te weinig. Ik geef wel eens aan ook. Als iemand zegt, ik heb concentratiestoornis, ik kan me niet goed concentreren. Ja, dan ik zeg, misschien kan het ook wel aan je voeding liggen. Dus, ik heb daar te weinig verstand van, maar misschien dat je ijzergehalte te hoog is.
Ja.
Word je een beetje shaky. En dan heeft het niks met concentratiestoornis te maken, dat er mentaal iets niet klopt.
Ja.
Maar je hebt gewoon niet de juiste voedingsstoffen in je lichaam.
Ik vind voeding altijd ergens een hele belangrijke en ook de meest lastige eigenlijk. Want het is eigenlijk altijd een NS1-studie van je moet echt voor jezelf kijken wat werkt. En ik heb ook wel eens het idee dat als je gewoon je hele leven een bepaald dieet hebt gehad, misschien moet je dan ook gewoon lekker bij blijven. Want is je hele lichaam daar misschien ook wel op ingesteld. Ja, je bent ook zo. Je lichaam is zo gewend om zich aan te passen. Dus als jij altijd die croissants eet, misschien kun jij die wel heel goed omzetten, weet je wel. Dus ik vind het altijd lastig, maar ja.
Nou, wat ik leuk vind is om dan ook niet alleen maar te zeggen, wat eet je, maar hoe eet je.
Ja, precies.
En dat vind ik, en daar maak ik dan, dat is dan misschien weer een beetje dat Oosterse invalshoekje, dat je zegt van, maar neem je nou een rustmoment als je eet? Of is het even snel tussendoor?
Ja.
Ik zeg, als jij een rustmoment creëert en je lichaam zit in het het autonome zenuwstelsel in het parasympathische deel. En er is rust, er is even tijd om te eten. Nou, dan zal ongetwijfeld ook het speeksel in het hele voedingssysteem.
Hmm.
Of het, hoe zeg je dat? Digestive systeem gaat functioneert veel beter.
Ja.
En dan zal het vet op een andere manier opgeslagen worden als er al vet. Dus als jij, misschien moet je niet zozeer opletten van wat je nou precies eet en hoeveel calorieën dat wel of niet is. En maar als jij geniet van het eetmomentje en het is lekker, en je neemt de tijd voor, dan is dat veel waardevoller dan te denken van, nou ja, laat ik maar eens die bruine rijst eten, want dat moet.
Ja. Nee, hetzelfde met momenten van eten. Hoeveel momenten heb je op een dag? En ik ben nu zelf een beetje bezig met dat intermittent fasting. Dat je in een time window van 6 uur eet.
Ja.
ja, het bevalt me eigenlijk supergoed tot nu toe. Ja. Ja. En,
ja, het ontbijtje was altijd heilig.
Ja, maar dat
het motortje, dus, ja, motortje van de dag.
Eén uur eet ik het eerste en acht uur eet ik het laatste. En je hebt nergens last van, joh. Dat is echt heel grappig.
Sporten op een nuchtere maag was taboe.
Ja, nu is het helemaal keto.
Het is allemaal... Dus die ontwikkelingen, maar het zijn altijd heilige huisjes.
Misschien is het ook
gewoon
weer een trend. En dus ik vind het gewoon leuk om zelf dan die dingen dus uit te proberen. En wat werkt, hou je een beetje vast. We moeten stoppen, want jij hebt straks de volgende cliënt voor de deur staan.
Klopt.
Ja. Hey, ik vond het een heel leuk gesprek. Bedankt voor je tijd. Zijn er nog dingen die jij nog wil noemen of even wil promoten van jezelf?
Nee, het meeste is gezegd, denk ik. Ja. Dus het is leuk als mensen geïnteresseerd zijn in de drie batterijen methode.
Ja.
En daar een 100 dagen, het is altijd een 100 dagen traject. Dus je gaat 100 dagen aan de slag. En op dag 1, na de intake, ga je aan de slag met de app. Elke dag iets bijhouden en met oplaadtips aan de slag. En na 100 dagen maak je de balans op.
Ja. Mooi. En wat is jouw website? Waar kunnen mensen het vinden?
www.nlsportpsycholoog.nl of www.keiko.nl.
Oké, en Keiko is K-E-I-K-O. Ja,
klopt.
Oké, nou, top. Bedankt.
Graag gedaan.